Vraag me niet hoe het kwam. Ineens was het gebeurd. Het kwam zoals de aardkorst plotseling angstig huiverend huis en hart in stof en puin verandert. Zoals de fluwelen kattenschaduw die voor een mus het zonlicht in schreeuwend bloed doet omslaan. Onverwacht, totaal. Ik was nog daar waar leven langs breed asfalt file stress rijk strooiden en mens tegen mens voor uitglijdend slippen kalm beschermde. Het ene moment zat ik nog tussen alle anderen, die van alle anderen zeiden dat het anders moest, die net als ik vonden dat zij anders waren en daar elkaar intens tevreden en gelukkig mee maakten, die net als ik vonden dat die ander maar moest veranderen, zodat hij net als wij. Toen moet het gebeurd zijn. Vraag me niet hoe het kwam, maar gekomen is het. Ineens scheurende aarde en gapende afgrond, suizend fluweel, sneller nog dan mijn angstschreeuw. Zonlicht dat mij de rug toekeerde en gewichtloos tuimelend viel ik hoger en hoger. Ineens, zomaar. Alle glans gleed van mijn gezicht en als tulle dat doorbrekend borduursel niet langer wordt samengehouden, tuimelde het als warrig waterstrooisel aan mijn voeten omlaag. Alle luister van zelfvoldane zekerheid bleef achter, terwijl ik viel, hoger en hoger, totdat ik mezelf terugvond in het rioolwater van de gracht die al mijn gedachten begrenst. De paarszwarte olielaag op het water speelde traagklappend handje over met mijn reikend hoofd en klopte vol valse bemoediging mijn krampstuipende nek. Een intense stank van zuurzoet rioolwater walmde bij elke wanhoopskraai vanuit de gistende waterdiepte onder mij omhoog. Mijn handen zochten houvast aan het groenende kadehout dat keuzeloos berustend nat en droog aaneengenageld had. De dikke alglaag, die al sinds eeuwen het oude hout omklemde, keek verstoord naar mijn graaiende handen en slierde nonchalant mijn greep van zich af, zijn bezit nog heftiger omhelzend naar het leek. De doemende duisternis onder mij zoog mijn zwaarder wordend lijf omlaag en mijn hulpgeroep werd met een handige oliekwak terug mijn kokhalzend keelgat ingesmeten. Ik graaide en greep diep in de algmantel naar verborgen hoop. Mijn nagels boorden zich in het schilferende doodskleed en vonden uiteindelijk in een algvergeten hoekje een strobreed houvast om mijn hijgende lippen boven te houden. Een heese hulproep ontvluchtte de smaak van oude schoenen. Nog een, heeser, nog een, fluisterend, nog eentje, reutelend. Stilte. Stilte waarin zelfs kabbelend water smorend zweeg door de drap die haar bedekte. Stilte. Met naast mij een halve fles die ronddobberend de strijd in melancholie allang had opgegeven. Stilte. Waarin ruisend herfstblad een dodenmars speelde, wetend dat de laatste levenskleur slechts een koortsplos is op aarde donker doek geschilderd. En in die stille symfonie, waarin ik hijgend hangend aan het huiverhout de dreiging van de drap verduurde, klonk dan ineens het geluid van traag schuifelende pantoffelzolen, als stoorhoest van een gedurig publiek. Dan weer stilte. En in mijn hoopverwachtende blik plaatste zich een bleek gezicht met grote donkere ogen die vanaf de hoge steenrand op mij neerkeken. Hurkend om dichterbij te komen en turend naar een menselijk herkenningspunt in mijn verdronken vuilverschijning. Help me, hoestte ik. En de olielaag sloeg weer toe, alsof ze het spel met de traag verdrinkende fles tegen de algen maar bijzaak vond. Een even bleke hand schoof de hoofddoek opzij. En dan klonk een stem. Er kwam een vraag. Een oude vraag. Een vraag vele malen ouder dan de mond die hem hier weer deed ontstaan. Een mensenvraag. Wat bezit je? Ik ben rijk, hijgde ik, terwijl ik langs mijn eigen blikken omhoog probeerde te klimmen. Ik zal je belonen. Help me alsjeblieft. Ze keek nadenkend omlaag en gaf me het antwoord. Even oud als de vraag en zei toen: je beurs. Ik moest één hand loslaten om in mijn zakken te zoeken naar het leer met het gouden slot. Het leer was gezwollen, of mijn zak was al gekrompen, maar het kleefde vast als was het aan mij vastgegroeid. Even zag ik een glimlach over de bleekheid glijden toen ik vertwijfelend sjorrend aan de voering omhoog keek. Het schoot los en toen ik het omhoog stak, schoof dezelfde bleekte de hoofddoek weer opzij en daalde haar hand als een haastig kruisgebaar omlaag. In een flits verdween ze en met haar gestalte verdween ook mijn hoop achter de stenen grachtenzoom. Een dierenkreet ontstond in mijn ziel en werkte zich moeizaam omhoog. Het zou slechts een reutelzucht zijn, omdat de laatste kracht mijn kromme vingers uitkroop. Dan verscheen opnieuw het gezicht en het gebaar met de hoofddoek. Is dat alles wat je hebt? Nee, riep ik, ik bezit nog veel meer. Ik heb een huis, een vrouw, kinderen, een auto. Je mag mijn auto hebben, ik zoek de sleutels wel. Mijn vingers begonnen een tevergeefse speurtocht langs alle zakken. Sommige hoopvol dubbel in de dringende tijd. Geef me dan je kleren, zei het bleke. En een lange worsteling met de onwerkelijk levende nutteloosheid van de laatste mode volgde. Mijn jas, mijn broek, mijn schoenen. De oliedrap vergreep zich opgewonden aan mijn naakte lijf en plukte dreigend inhalig aan mijn kwetsbaarheid. En boven mij routineerde het bleke kruisgebaar in dezelfde cadans waarmee mijn zekerheid stuk voor stuk over de grachtrand verdween. Mismoedig staarde ze naar mijn besmeurde naaktheid, waarbij de verdrinkende fles troost scheen te zoeken, alsof het leven zich ineens had omgekeerd. Je haar, beval ze. Ik rukte naar mijn half lang geknipte dos en met een krantenscheurend krakgeluid liet het schrijnend mijn naakte schedel los. Je huid, commandeerde ze. En met woeste rukken trok ik mijn zongebrande huid los van mijn trillende spieren. Je kracht, eiste ze. En terwijl mijn gedachten richtingloos met de geur van de modder in het klotsende water ten onder gingen, trok ik mijn spieren één voor één los van mijn skelet. Je ingewanden. En ik reikte ze aan, zwaar van de nog niet verteerde à la carte. Geef me je hart en je longen, zei het kruisgebaar. En de hijgend kloppende massa verdween over de grachtrand. Ze vroeg niet meer, maar nam met vanzelfsprekendheid ook mijn beenderen aan, die ik één voor één omhoog stak vanuit de drap, die stiller en stiller werd door mijn onweerstaanbaar verdwijnen. Wat bezit je nog meer? Vroeg de bleekte boven mij. En ze moest haar vraag nog eens herhalen, omdat mijn losgeslagen gedachten als herfstblad rondwarden. Ik heb nog slechts verlangen, zei ik, maar dat kun je toch geen bezit noemen? Dat is het enige bezit dat je houden mag, zei ze zacht. En haar helpende hand kruisbeelde naar de oppervlakte. Mijn verlangen dreef traag haar handpalm binnen en als een kostbaar kleinood zweefde ik vanuit de donkerheid omhoog naar de glans van haar ogen. Zacht strelend als over een kuikenrug liefkoosde ze mijn verlangen en liet de warmte van haar zijden wangen het vuile vocht verjagen. Waar verlang je dan nog naar? Vroeg ze zacht, terwijl ze mij voor haar ogen spiegels heen en weer wiegde. Ik verlang naar leven. Mijn leven, stamelde ik. Ze knikte traag begrijpend en draaide zich bedachtzaam om. Achter haar lag al mijn bezit op een grote kleffe berg. Dat was eens een geschenk, zei ze, en bewoog haar handkommetje zacht heen en weer boven de stinkende berg. Daar heb je naar verlangd. Je was dolblij toen je het geschonken kreeg, maar toen je het bent gaan bezitten, is het gaan stinken. Bezit is het kadaver van een geschenk. Vanuit haar ooghoeken glansde iets naar mij en haar zachte lippenrondingen weifelden. Leven, stamelde ik. Ze knikte. Leven laat zich nooit bezitten. Het laat zich alleen maar schenken en daarom kan het ook nooit gaan stinken. Toen opende ze traag haar handpalm en haar lippenbogen tuitten zich tot een heilig geschenk van verlangen. De kus droogde mijn laatste angst en op haar ademwarmte dreef ik als een paard op een parachute het zonlicht tegemoet. En toen ik terug was bij de anderen, was zelfs in mijn binnenzak het leer met het gouden slot de oude plaat. Het leek alsof er niets was veranderd. Maar toen de zon opging, heb ik heel stil dankjewel gezegd.